Goedemorgen, broeders en zusters. Er zijn waarschijnlijk nog een heleboel broeders en zusters op vakantie. Maar dat maakt niet uit. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik ook, heeft de Heer beloofd. En daarom gaan we samen vanmorgen ook het woord openen. Klaasje zei van, misschien maai ik het gras voor je voeten weg. Maar ik heb dus gemerkt, als er de juiste gezindheid is, dan kun je eigenlijk elkaar alleen maar aanvullen. Maar hè, want je had het over waardig te wandelen, ga ik het ook over hebben. Je had dat je mag groeien in Christus, om alles tot volheid te brengen, ga ik het ook over hebben. Niet die teksten die jij hebt gelezen, maar dat maakt niet uit. Maar broeders en zusters, wat een wereld leven wij in vandaag. Kunt u het allemaal nog volgen, wat er om je heen gebeurt, en begrijpen? Het is eigenlijk een en al leugen wat er op ons afkomt. En eigenlijk moeten we ons daar ook niet over verbazen. Want we weten wie de overste van deze wereld is. En we zien met onze ogen wie regeert. We kunnen ook niet vertrouwen op allerlei christelijke systemen. Want ook die zijn vaak leugenachtig. Het lijkt wel of alles op losse schroeven staat. En eigenlijk is er in deze heftige tijd maar één ding wat vaststaat. En dat is het woord van God. En daar kunnen we op vertrouwen. Dat staat vast als een rots. En daarom richten we ons vanmorgen ook maar op dat woord. En dan wil ik graag met u beginnen met een tekst uit Jozia 3. Jozia 3. En dat is, voor mezelf is dat een belangrijke tekst en ik hoop dat het dat voor u ook wordt. In Jozia 3, waar het volk Israël op het punt staat de Jordaan over te trekken. En dan gaat Jozia iets zeggen nadat hij eerst de priesters bevolen heeft in die Jordaan te gaan staan, terwijl het water nog stroomt. En dan zegt Jozia tot de Israëlieten, Jozia 3 vers 9, komt naderbij en hoort de woorden van de Heere uw God. Komt naderbij. Dat is eigenlijk het getuigenis wat wij altijd hebben te verkondigen en ook onszelf voor te houden. Dat is eigenlijk iets wat we altijd zouden moeten doen. Dat ik mijn hart open voor het woord. En dat ik naderbij kom. En dat ik het wil horen. Dat ik me uitstrek naar de woordverkondiging. En dat ik me uitstrek naar de Heer Jezus Christus zelf. En dan heb je altijd twee keuzes. Je kunt naderbij komen of je kunt veraf blijven staan. Of je gaat luisteren naar de tekst, maar dan staat erachter, hè, en hoort de woorden van de Heer, uw God. Of je doet dat niet. En dan gaan we vanmorgen samen proberen te doen. Luisteren naar wat de Heer ons in zijn woord heeft te zeggen. En die woorden overdenken. En die woorden ook als bereers toetsen. En daarna vastleggen in ons hart. De vorige keer dat ik bij u mocht zijn, hebben we het heel uitvoerig gehad over het Johannes-evangelie. Het evangelie wat in deze 2000 jaar wordt verkondigd aan de wereld, aan de kosmos. En waardoor mensen nu in deze tijd, in deze 2000 jaar, tot geloof komen. We hebben toen gezien dat er een enorme groep mensen door het Johannes-evangelie tot geloof komt. En we hebben ook gezien dat dat het evangelie is voor deze tijd. Maar er is nog een evangelie wat ook verkondigd dient te worden in deze tijd. En dat is het evangelie wat Paulus brengt in zijn latere brieven. En tussen die evangeliën, tussen die twee boodschappen, dan moeten we wel onderscheid maken. Want Johannes, die verkondigt zijn evangelie aan de wereld, aan ongelovigen. En Paulus, die verkondigt zijn evangelie aan gelovigen. Met de bedoeling dat die gelovigen opwassen in de rechte kennis van Christus. Eigenlijk dus volwassen worden. En eigenlijk is dat ook logisch. Want een ongelovige kunt u wel proberen met de boodschap van Paulus te bereiken. Maar we weten dat dat vaak heel gauw stuk loopt. Want men begrijpt het niet, men wil vaak ook niet luisteren. Iemand uit de wereld wordt ook door het Johannes-evangelie wedergeboren. En een pasgeborene, die heeft nog melk nodig en moet groeien tot jongeling en daarna tot volwassenheid. En zo komen we eigenlijk terecht bij het lichaam van Christus, waarmee ik vanmorgen graag met u verder wilde gaan. Je moet goed drinken met het warme weer. Dus houden ze ons steeds voor. De roeping, uitverkiezing van het lichaam van Christus en ook zijn toekomstige taak is eigenlijk een heel bijzondere. Bijvoorbeeld, ik heb zelf een winkel. Stel, ik heb een hele grote winkel met veel personeel, wat ik overigens niemand toewens. Maar er moet iets bijzonders gebeuren. En dan ga ik mijn personeel rondkijken en dan denk ik, die, en ik ken mijn personeel, die is daar het meest geschikt voor. En dan kies ik die uit. Ik kies uit, ik bepaal dat. Voor iets anders kies ik misschien weer een hele andere uit. Maar ik bepaal dat, ik kies dus uit. En eigenlijk vinden we dat ook zo in de Bijbel. In die uitverkiezing van Efeze 1. En dan gaan we samen lezen, Efeze 1, vers 1. Daar lezen we. U kent de tekst vast wel. Maar herhaling is nooit verkeerd. En een herhaling wil ook wel eens vernieuwend werken. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn. U mag voor mij ook invullen, die te Nieuwbuinen zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. En dan komt die tekst, hij heeft ons, en dan moeten we goed begrijpen waar tegen Paulus spreekt, ons, dat zijn die geadresseerden van vers 1, die heiligen, die apart geplaatsten en die getrouwen. En tegen die groep gelovigen zegt Paulus, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Waar gaat dit over? En wie betreft dit? Wie betreft die uitverkiezing van voor de nederwerping der kosmos? Het betreft hen, wat ik al zei, tot wie Paulus schrijft. Aan die heiligen en gelovigen, aan die apart geplaatsten en getrouwen. Dan een vraag, zijn alle gelovigen apart geplaatst? Zijn alle gelovigen getrouw? Dat is eigenlijk een van de vragen die we vanmorgen willen proberen te beantwoorden. Zijn alle gelovigen apart geplaatst en zijn alle gelovigen getrouw? Met andere woorden, want dat is de conclusie eigenlijk, horen alle gelovigen tot het lichaam van Christus. We hebben de vorige keer gezien dat er gelovigen zijn die Paulus trouw volgen, maar dat er ook gelovigen zijn die Paulus niet volgen. Maar zelfs wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dat betekent dat ze het kruis van Christus niet willen dragen. Dat ze niet om Christus wil willen lijden. Ze zijn niet verloren, maar ze zijn verder van trouw. We hebben het daar de vorige keer over gehad en die tekst gaan we nu ook weer lezen. Filippenzen 3, vers 17. Filippenzen 3, vers 17. Wees allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, Paulus had er al vaker over gehad en waarschijnlijk voor gewaarschuwd. Maar nu zeg ik het ook wenende, hij huilt erom, heeft er groot verdriet van. Ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik. Hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. Wanneer we zouden leren
dat allen die tot geloof komen bij het lichaam van Christus behoren, dan is die uitverkiezing die we hebben gelezen uit Efeze 1 vers 4 van Gods wegen niet nodig, volstrekt overbodig. En dan hoeft Paulus ook niet te huilen hier in deze tekst om hen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Want dan horen ze er immers toch bij. Dat zijn dingen die we ons wel moeten realiseren. Maar er zijn meer teksten die over dezelfde dingen spreken. Eén bladzijde eerder in Filippenzen 1. Filippenzen 1 vers 27. En ook dit wordt gezegd tegen diezelfde groep getrouwen en apart geplaatsten. Dan zegt Paulus, Filippenzen 1 vers 27. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik aanwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud en dat van Gods wegen. Zij die waardig wandelen worden hier in dit tekstgedeelte medestrijders genoemd. Zij nemen het kruis van Christus op zich. Zij willen lijden om Christus wil. Maar er is hier ook sprake van tegenstanders. En ook deze tegenstanders in deze tekst betreft gelovigen. Want als je een tegenstander ergens van bent, dan weet je wat je tegenstaat. Dan weet je waar je het niet mee eens bent. Anders kun je ook geen tegenstander zijn. Die tegenstanders die wisten van de hoed en de rand. Het betreft dus gelovigen die tegenstaan. Broeders en zusters, we moeten goed begrijpen dat er gelovigen zijn die het evangelie van Paulus wederstaan. En om dit nog duidelijker te maken gaan we ook een gedeelte samen lezen uit de 2e Timotheusbrief. 2 Timotheus 2. Vers 8 tot 10. En dan gaan we ook nog verder wat lezen. 2 Timotheus 2 vers 8. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het geslacht van David. Naar mijn evangelie waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Dan heb je ook weer die strijd die ook Paulus niet uit de weg gaat. Maar het woord van God is niet geboeid. En om die reden wil ik alles verdragen. Waarom? Om de uitverkorenen. Heb je weer die uitverkorenen? Omdat ik zij het heil in Christus verkrijgen. Hoe? Met eeuwige heerlijkheid. Dan vers 11. Het woord is betrouwbaar. Immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij getrouw zijn, indien wij ontrouw zijn, staat er, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. We hebben gelezen in vers 12, indien wij volharden. Moeten wij volharden? Nee, niet om behouden te blijven. Dat ligt vast in het volbrachte werk van Christus. Maar we moeten volharden op de loopbaan. We moeten volharden in waardige wandel. Om uiteindelijk, net als Paulus, op het eind van ons leven te kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Dat zei hij pas op het eind van zijn leven, hè. En ik heb het geloof behouden. En voorts ligt voor mij gereed. Enzovoort. En alleen dan zullen we als koningen heersen. Want dat staat hier, hè. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Dat is voorwaardelijk. En wanneer je als koning mag heersen, dan heb je ook een kroon. We hebben ook gelezen, indien wij hem verloochenen. Dat betekent, wanneer wij hem niet volgen, dus niet volgen naar het voorbeeld van Paulus, maar wandelen als vijanden van het kruis van Christus, dan zal hij ons ook verloochenen voor wat betreft de prijs der roeping Gods. Dan zullen wij niet erven en ze zullen weer ook niet als koningen heersen. Dat zit ook in dit Bijbelgedeelte opgesloten. Maar zelfs als wij ontrouw zijn in de wandel, dan zullen we wel heel wat missen, maar dan blijft hij nog steeds getrouw. Want zijn werk op Golgotha blijft staan. En dat betekent, zichzelf verloochenen kan hij niet. Dat kan nooit weer ongedaan worden gemaakt. Dan gaan we naar vers 14. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren, die dat niets nut is. Ja, verderf brengt aan wie er naar horen. Maak er ernst mee, u wel beproefd ten dienste van God te stellen. Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Vermijd de onheilige holle klanken, want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven. En hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. Wanneer je uit het spoor der waarheid raakt, wat we lazen in vers 18, dan heb je wel in dat spoor gewandeld. Maar je hebt het spoor der waarheid verlaten. En ook dit Bijbelgedeelte geeft weer aan dat er gelovigen zijn die Paulus navolgen en ook gelovigen die dat niet doen. Dus ook in 2 Timotheüs 2 vinden we gelovigen die de waarheid tegenstaan. Die zich tegen de waarheid keren. En eigenlijk hebben zij hun hart verhard tegen de waarheid. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Want je kan zelf je hart verharden, maar op een gegeven ogenblik kan God ook je hart verharden. En daarom is het belangrijk dat we de tekst toepassen op onszelf, waar we mee begonnen zijn. Komt naderbij en hoort de woorden van de Heere uw God. Want kijk maar eens naar het voorbeeld van de farao van Egypte. Toen Mozes bij hem kwam en hem vroeg om het volk Israël te laten gaan, toen kon farao tot 4 keer toe zelf besluiten, zelf het besluit nemen om zijn hart te verharden en het volk niet te laten gaan. Maar toen was zijn kans voorbij. En vanaf de 5e plaag lezen we dan ook dat God farao's hart verhardde. Toen was het gebeurd, toen deed God het. En daarom kunnen we ook maar beter doen wat Hebreeën 4 vers 7 ons voorhoudt. Heden indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. En blijkbaar, broeders en zusters, heeft die wandel een doel. Heeft die wandel, dat waarde gedragen, zoals hier staat, positieve gevolgen voor de gelovigen. In al die teksten staat ook iets van, zit er iets van, houd stand, blijf goed wandelen, anders leid je schade. En dat Griekse woord, apoleia, waardoor verderf is vertaald, heeft altijd negatieve gevolgen voor de betreffende persoon. En in dit geval wat het gelovigen betreft, kan dat niet gaan over het behoud van iemand, omdat het behoud vast ligt. Maar wanneer die gelovige schade ondervindt, in een bepaalde tijd, kan dat dan alleen te maken hebben met het niet ingaan in de positie die voor de getrouwe gelovigen wel geldt. Dus in de juiste context geplaatst, heeft de schade die de ontrouwe gelovigen oploopt te maken met het niet ontvangen van de zegeningen die behoren bij de hemelse erfenis. Die behoort bij het lichaam van Christus. Hij zal daar geen deel van uitmaken. Hij is toch aardsgezind? Hij zoekt toch de dingen van de wereld? Nog één tekst over gelovigen. Dat is 2 Timotheüs 4. Misschien nog 2 Timotheüs voor ons. 2 Timotheüs 4, vers 3. Ook zij volgen Paulus niet na, terwijl het wel gelovigen betreft. 2 Timotheüs 4 vers 3, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, heb je dat weer, neem je kruis op je, staat er eigenlijk, en doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle. In vers 4 lazen we dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren. En weer de logische gevolgtrekking. Als zij zich van de waarheid afkeren, dan kennen zij die waarheid. Anders kunnen zij zich niet van de waarheid afkeren. Ook hier betreft het gelovigen die de waarheid kennen, maar zich van de waarheid afkeren. Dus niet alle gelovigen zijn getrouw. Je kunt niet alle gelovigen over één kam scheren. En zien we hoe belangrijk een juiste gezindheid in dit alles is? Een gezindheid met de bereidheid om al het oude schade te achten, in navolging van Paulus. En werkelijk voor te gaan in de gezonde leer. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, zegt Paulus. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Houd dat vast, zegt Paulus. Het is goed, broeders en zusters, om te beseffen dat we met dit onderwerp in alle voorzichtigheid moeten omgaan. En dat zegt het woord ook tot ons in Efeze 1. Maar er is wel sprake van een verkiezing. En wie betreft dat dan? Heeft Johannes, het Johannes-evangelie, het over een verkiezing? Zegt het Johannes-evangelie dat je uitverkoren moet worden om behouden te worden? Nee, dat zegt het Johannes-evangelie niet, maar dat heeft de Calvinistische leer er wel van gemaakt. Die leer zegt dat de uitverkiezing over het behoud gaat, en dat is niet waar. De leer der uitverkiezing wordt door de Calvinistische leer bepaald dat het behoud, terwijl dat niet door het woord wordt onderbouwd. Want God wil niet dat er één verloren gaat, maar dat allen tot erkentenis der waarheid komen. Het behoud ligt vast door geloof. En dat moeten we niet verwarren met uitverkiezing. Er staat duidelijk in Johannes, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Of een andere tekst, hij die wil, die komen en nemen het water des levens om niet. U kent de tekst ook uit uw hoofd. Wie mag komen tot hem en drinken van hem? Allen. Iedereen mag tot geloof komen. Het Johannes evangelie zegt ook nog, dag allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. En 1 Timotheus 2 vers 4, ook een prachtige tekst. Daar staat, God, onze heiland, mooi hè, God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden. Maar er staat nergens in het woord dat alle gelovigen tot het lichaam van Christus behoren. De latere brieven van Paulus die spreken over een verkiezing. En God kiest uit gelovigen. En de Bijbel noemt dat uitverkiezing. En de verkiezing heeft te maken met de gelovigen. Niet met de ongelovigen. De gelovige die door God apart geplaatst wordt, wordt uitgekozen uit gelovigen. Net zoals God koos uit die 120 gelovigen die er bijeen waren in de bovenzaal, in Handelingen 1. God koos er maar één uit die 120 gelovigen om Judas te vervangen. Daar komen we direct nog wel even op terug. God kiest uit gelovigen voor een bijzondere taak. En of je geschikt bevonden wordt voor die bijzondere taak. Dan wil ik u graag eerst iets anders vertellen voor we verder gaan. De Bijbel, zoals u weet, kent in zijn oorspronkelijke talen, het Hebreeuws voor het Oude Testament en het Grieks voor het Nieuwe Testament, verschillende werkwoordsvormen. Meer dan er in onze eigen taal bestaan. Zo is een van de Griekse werkwoordsvormen de aoristusvorm. En hiervan zijn er dan ook nog weer twee. Maar we bepalen ons hier tot de eerste, de aoristus 1. Dat is in het Grieks voorkomende verleden tijd die voortduurt tot in het heden. Verleden tijd die voortduurt tot in het heden. Misschien een beetje moeilijk, maar we kunnen en mogen hier eigenlijk niet aan voorbij gaan. Want om Gods woord op de juiste manier te verstaan, is dat gewoon belangrijk. Dat we weten hoe dat is bedoeld. Want die aoristus 1 die laat zien dat de betreffende handeling geen begrenzing aangeeft voor wat het voortduren betreft van de handeling tot in het heden. De handeling is dus bezig in vervulling te gaan. De Heer is ergens mee bezig. Het is nog niet ten volle vervuld. Dat betekent die aoristus 1. Het duidt dus op een feit of een toestand zonder op de duur van het feit te leggen. En wanneer we dat toepassen bij het lezen van het woord, dan komen sommige dingen er heel anders uit te zien. Dan gaan we proberen te lezen. Efeze 1, vers 3. U kent de tekst uit uw hoofd. Daar ben ik van overtuigd. En dat wordt gezegd, weer ja, ik ben soms misschien wel in herhaling, tegen die apart geplaatsten en die getrouwen. Dus tegen die navolgers van Paulus. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En hier staat nou, gezegend heeft, dat is die aoristusvorm. En vaak krijgen we te horen dat de gelovigen nu reeds gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Maar dat staat hier niet. Hier staat volgens de vertaling, volgens de gebruikte Griekse tijd, dat God bezig is ons, de leden van zijn lichaam, die apart geplaatsten, die getrouwen te zegenen met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Daar is God mee bezig. Hebben alles ontvangen? Dat staat hier niet. Volgens de grondtekst is God daarmee bezig. En wanneer we Paulus navolgen en wandelen in dat spoor, dan krijgen we die zegeningen één voor één. En er zitten ook voorwaarden aan vast. Want als we niet wandelen in navolging van Paulus, dan zullen we ook geen geopende ogen des harten ontvangen om al die zegeningen één voor één te ontvaren. Misschien denkt u, wat is dit nou allemaal? Er is ons al zo vaak verteld dat we nu al gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Maar dan wil ik u een heel eenvoudig voorbeeld noemen uit de dagelijkse praktijk. Er was ooit een broeder die tegen mij zei, als ik nou aan het begin van mijn loopbaan sta, 20 jaar, 18 jaar, weet ik het, en mijn baas geeft me dan mijn loon tot mijn 65ste, waarom zou ik dan nog werken? Ik heb toch immers alles al ontvangen? Alles al ontvangen. Als je tot geloof komt. Alle zegeningen ontvangen. Waarom zou je daar nog gaan wandelen? En zo is het bijbels gezien ook. En dat wil ik u ook graag laten zien en daarvoor wil ik u meenemen naar het boek Jozua. Waar we ook mee begonnen zijn. En dan Jozua 1. Want we weten ook dat alles hun Israël is overkomen, ons tot lering mag zijn. Wij mogen daarvan leren. Jozua 1, vers 2. Daar lezen we. Mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed. Trek over de Jordaan hier. Gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. En dan komt het. Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik uw lieden zoals ik dat Mozes gesproken heb. Dat gereed maken had al heel wat voeten in de aarde van Israël. En het doortrekken door de Jordaan spreekt van het sterven en opstaan van Christus. En aan de overkant werden ze nog besneden, zoals wij ook zonder mensenhanden besneden dienen te worden. Maar we hebben gelezen, en daar gaat het om, elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik uw lieden. Als Israël nou eens niet was gaan wandelen, toen ze door de Jordaan gekomen waren. Als ze daar nou eens aan die oever van de Jordaan waren blijven rondhangen. Of daar bij Jericho waren blijven rondhangen. Hadden ze dan ooit het land gekregen? Met alle zegeningen die erbij hoorden. Nee, ze moesten hun voeten verplaatsen. Ze moesten gaan lopen in het land. En ze moesten strijden voor het land. En overal waar zij hun voeten zetten, dat land zou God hun geven. Dat was beloofd. En precies zo, broeders en zusters, mogen wij in de juiste gezindheid gaan wandelen. Wandelen aan Gods hand. Met Gods wapenrusting wandelen in dat land. En door van hem ontvangend verlichte ogen des harten, mogen wij dan één voor één onze voeten zetten op de zegeningen die God voor ons in petto heeft. En het gaat niet zonder strijd. En wanneer u bij uzelf kijkt, dan weet u ook dat het zo werkt. Er is nog nooit één gelovige geweest die alle zegeningen van de Heer op één moment heeft gekregen. Dat zou ook niemand aankunnen. Net zoals het bij Israël stap voor stap ging, gaat het ook bij ons stap voor stap. En ik denk wel eens, ons leven is zelfs te kort om al die geestelijke zegeningen te ontdekken. En daarom vind ik persoonlijk heel fijn dat er ook die tekst staat in Filippenzen 1 vers 6. Ik zal hem u voorlezen. Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot in de dag van Christus Jezus. En dan die uitverkiezing. We lazen daarover in Efeze 1 vers 4. En daar staat in vers 4, Huothesia uitverkoren heeft in hem, dat is een aanneming tot zonen. Het betreft een hele hoge plaatsing als erfgenamen van God in Christus. De Vader heeft ons geplaatst in Christus en in al de zegeningen die daarbij horen, die bij hem horen. Dat uitverkoren zijn staat ook in dezelfde aoristestijd. Ook dat is iets wat voor de grondlegging, voor de nederwerping der kosmos is gebeurd, maar wat ook nog steeds een voortgaand proces is. Nog steeds worden er gelovigen door de Heere toegevoegd aan zijn lichaam. En waartoe was die uitverkiezing? Ook dat hebben we zo pas gelezen in Efeze 1 vers 4. Daar staat erbij, opdat wij die groep getrouwen, apart geplaatsten, heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Dat uitkiezen, dat komt verschillende keren voor in het woord. Ik heb 19 maal kunnen vinden. Dat wil ik allemaal niet met u behandelen, dat zou te lang duren. Maar nog even over het kiezen van die 12e discipel, die in de plaats van Judas moest komen. In Handelingen 1 vers 13 gaan we samen ook even lezen. Handelingen 1 vers 13. Handelingen 1 vers 13. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, staat er in vers 13. Hoeveel waren daar aanwezig? Heb ik ze pas al even genoemd. Daar staat in vers 15 in het midden. En er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. En dat waren gelovigen. En wat was er aan de hand met die 120? Dan gaan we naar vers 21. Handelingen 1 vers 21. Dat is wel mooi te lezen. Er moet dan van de mannen van die 120 dus, die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd dat de Heere bij ons in en uitgegaan is. Dus eigenlijk staat er dat de Heere onder ons gewandeld heeft. Te beginnen met de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. Eén van hen met ons getuigen worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee voor. Jozef Barsabas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En zij baden, wijs gij, Heere, die aller harten kent, die ene aan die gij van deze twee hebt uitgekozen. Ook hier zien we heel duidelijk dat God kiest. God kiest die ene discipel uit 120 gelovigen. Waren die andere 119 minder? Dat maken wij helemaal niet uit. Want God koos die ene die hij het meest geschikt voor vond. En zo behoort ook niet iedere gelovige tot het leggen van Christus. Het is een verkiezing van Gods wegen. Het is een roeping en je moet wel geroepen worden. Christus koos ook 12 discipelen. Daar kunnen we wel kritiek op hebben, maar hij koos er 12. En niet één meer, die hij nodig had, die hij het meeste geschikt voor vond. En later koos de Heer nog eens 70. Nodig voor de 70 geslachten van Israël. En nog, dat is toekomst, later zullen er 144.000 gekozen worden. En ook niet één meer. De Heere kiest onder gelovigen voor een bijzondere taak. En Gods voorkennis is daarbij altijd aanwezig. Wie er wel en wie er niet bij behoort, is niet aan ons. En het is ook niet meer verdienste. Het is absoluut geen verdienste om tot het liggen van Christus te behoren, als er niet bij te behoren. Het is Gods genade. Een paar vragen die u eigenlijk zelf wel kunt beantwoorden, maar om dingen wat duidelijker te maken. Kan een kind van God, dus een gelovige, hè? Hij is wederom geboren. Kan een kind van God de dingen van de verborgenheid van Paulus verstaan? Daarbij bedenkende dat een kind praat als een kind, voelt als een kind, handelt en wandelt als een kind. Kon ik het, kon u het als kind dragen, die verborgenheid van Paulus? Kon u zich meteen als een volwassene gedragen? toen u tot geloof kwam? Nou, ik niet. En toen ik een kind was, toen u een kind was, konden we toen meteen dat vaste voedsel verdragen? Moesten we al niet veel kauwen toen we hier en nu ontdekten dat we behouden waren? En dan een belangrijke, kunnen kinderen erven? En is volwassen worden nodig? En hoe doe je dat? En is aan een kind al gegeven die geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen? En heeft een kind al verlichte ogen des harten, zodat dat kind weet welke hoop zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis? U kunt zelf de antwoorden geven op die vraag. Nog twee. Zijn die twee bedelingen, die twee bedieningen, die twee rentmeesterschappen van Johannes en Paulus, die naast elkaar lopen, zijn die dan in conflict met elkaar? Of zijn beide bedelers nodig? Beide bedelers zijn nodig en vullen elkaar aan en hebben elk hun eigen doel. Wie behoren nou tot het lichaam van Christus? Paulus laat ons zien, een kind kent niet volkomen. En dan kunnen we gaan naar Hebreeën 5 vers 13, daar staat het heel duidelijk. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar zodra God de Vader je al deze dingen openbaart, deze hoge dingen van Paulus, je dus echt roept, en als je het hoort en je gaat het begrijpen, dan word je, dan ben je geroepen. Dan krijg je deel aan Christus' roeping. Dan krijg je deel aan Christus' erfenis. En dan krijg je deel aan Christus' opstanding. En aan Christus' opstandingskracht. Dus als je deze dingen hoort, als je geroepen wordt, dan dien je die roeping wel te bevestigen in je leven. En dan dien je die roeping wel te beantwoorden. En dan dien je die roeping wel vast te maken. Dan dien je waardig te gaan wandelen in de roeping waarmee je geroepen bent. En dan dien je ook wel dat kruis op je te nemen. Doe je dat niet, en dat heb ik niet bedacht, maar dat laat de Bijbel op vele plaatsen zien, dan kan je afgewezen worden van de positie die God met je op het oog had. Want er is ook sprake van diskwalificatie van gelovigen, dat ze hun positie kunnen verliezen. Ga ik nu niet verder op in. Maar Paulus zegt, laat niemand u de prijs doen missen, zegt Paulus op een gegeven ogenblik tegen zijn toehoorders. En dat is bijvoorbeeld wel gebeurd met Judas. Die ging niet waardig wandelen. Wandelen naar de roeping waarmee de Heere Jezus hem als discipel had geroepen. En wat was het gevolg? Een ander werd geroepen in zijn plaats. En de Heere Jezus die riep al op om te volgen. Gaan we wel even lezen in die tekst. Hele mooie tekst, ook voor ons, ook voor nu. Markus 8, vers 34. Daar staat alles in. Het verloochenen van onszelf, het kruis opnemen en hem volgen. Markus 8, vers 34. En hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich. En zeide tot hen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, dat is één, en nemen zijn kruis op, dat is twee, en volgen mij, dat is drie. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zijn eigen ik, of zijn oude dingen niet wil inleveren, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal, dus net als Paulus deed, al het oude schade achten, en om des evangelies wil, die zal het behouden. En eigenlijk is het hetzelfde als waartoe Paulus ons ook oproept in Filippenzen 2, waar we lezen over die gezindheid zoals die bij ons zou moeten zijn. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En we weten wat dat voor gezindheid was. Christus was God en heeft zijn complete goddelijke heerlijkheid afgelegd voor u en voor mij. En zich compleet vernederd om mens te worden. En is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Hij heeft zijn kruis op zich genomen. En daarom is hij ook zo uitermate verhoogd. En die weg mogen wij ook gaan. In vernedering. Net als Paulus ons voorhoudt steeds. We moeten ook nooit vergeten, broeders en zusters. Het is een roeping van God. En je moet geroepen worden. Je ziet vanuit Efeze 1 dat God je een geest van wijsheid en openbaring moet geven. En dat je van God verlichte ogen des harten moet krijgen. En we moeten ook verstaan, dat is heel belangrijk, dat het Christus roeping is. Het is zijn roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is geen verdienste, maar enkel grote genade van God. En aan die roeping zit ook een prijs vast. En net zoals het Christus roeping is, is het ook Christus prijs. Christus is reeds verhoogd. En precies zo zullen alle apart geplaatsten en getrouwen ook verhoogd worden. Niet anders. Het voert voor vandaag wat te ver om over die prijs nog het vorige in te gaan. Ik hoop dat ik daar de volgende keer gelegenheid voor krijg. Maar we gaan er wel een tekst over lezen, Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 7. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Hier heb je het, hè, die oude dingen afleggen. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, voor drek. Opdat ik een krans mogen winnen. Staat dat er? Nee, hè. Er staat opdat ik Christus mogen winnen. Dat staat er. Dus wat valt er te winnen? Een krans of een kroon? Ja, dat hoort er ook bij. Dat is een onderdeel van de prijs. Maar de prijs is Christus. Opdat ik Christus mogen winnen en alles wat in hem is. En dat is belangrijk dat we dat beseffen. Alles in hem. Dat betekent dat we deel zullen krijgen aan alles. En dan heb ik het over die groep apart geplaatst en getrouwen. Die krijgt deel aan alles wat Christus ook deelachtig is geworden. Het was immers Christus roeping en het betreft ook Christus prijs. Die de getrouwen ten deel zal vallen. Niet meer en niet minder. En hiervan spreekt ook Efeze 2. Waar we lezen en moeten altijd bedenken aan wie er is geschreven. Aan diezelfde groep geadresseerd. Efeze 2 vers 5. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, zijn wij mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt, ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Een hele bekende tekst. Maar weet u wat zo prachtig is? In het Grieks staat er bij deze woorden mede levend gemaakt, dat mede, hè? Mede opgewekt, mede geplaatst. En in de andere tekst mede erfgenamen, steeds het woordje sun. Wat in onze vertaling is weergegeven door mede. Eigenlijk is dat veel te zwak uitgedrukt, dat mede. Want het drukt volkomen gelijkheid uit. Het drukt dus onder andere uit dat we door Gods grote genade exact op dezelfde wijze als Christus zullen erven. Dat we exact op dezelfde wijze onze plaats zullen mogen innemen. En we weten dat Christus zit aan de rechterhand des Vaders. Dat betekent dat Christus zit in de macht van God. En exact op die plaats, aan de rechterhand des Vaders, in de macht van God, is ook de positie van het lichaam van Christus. Nou, na dit alles niet onrustig worden, van hoor ik er wel bij het lichaam van Christus of iets dergelijks? Nee, broeders en zusters, maatgevend is onze gezindheid. En niet maatgevend is hoeveel weet ik nou? Hoeveel kennis heb ik nou? Maatgevend is onze gezindheid. Of we bereid zijn te luisteren naar het woord. Of we naderbij willen komen. Zoals de woorden van de Heere luiden waar we mee begonnen zijn. Komt naderbij en hoort de woorden van de Heere uw God. En of we bereid zijn onze oude dingen, onze eigen dingen in te leveren. Net zoals Paulus zoveel moest inleveren. Want als die ruimte er is in ons, dan kan God ons vullen. Daar is er ruimte in ons om van God geopende ogen des harten te ontvangen. Maar wanneer we kosten wat het kost, het oude willen vasthouden, dan staan we onszelf en de Heere in de weg. Wandel maar stillekens achter hem aan. En hij zal het maken. Laat dat onze slogan zijn. Ga ook nooit zeggen, dan hoort die of die er niet bij. Dat getuigt niet van volwassenheid. Je hebt genoeg aan jezelf. En dank God maar dat u het, dat jij het wel mag zien. God kiest, dan laten we dat maar aan hem over. Zijn die anderen dan minder? Dat maken wij niet uit. En misschien heeft God wel een hele andere bedoeling met hen. En vergeet het niet, dat Johannes-evangelie moet nog steeds gepredikt worden. Zodat er mensen tot geloof kunnen komen. Dus ook die predikers, die hebben hun bediening. En gelukkig zegent de Heer ook dat werk. En ook met die gelovigen heeft de Heer een doel. Maar tegen ons zegt Paulus, in hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. En dat is onze opdracht. Verder lopen op de loopbaan aan de hand van Paulus. Met hem als patroon in de goede gezindheid. In die gezindheid die ook in Christus Jezus was. Broeders en zusters, zoek alsjeblieft de dingen die boven zijn. Zoek de gemeenschap met hem. En wanneer we dat doen, bezig zijn met die dingen van boven, dan laat hij ons niet met lege handen staan. Dan zal hij ons ook echt geopende ogen des harten geven. Dan ziet God ons. En toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan een Cornelius. Cornelius, het Handelingen 10. Cornelius wist dat ook allemaal niet goed, maar er staat wel, hij was gedurig bezig met de dingen van de Heer. Gedurig bezig, maar hij wist het niet allemaal zo goed. En wat de notabene een Petrus naar hem toegestuurd. Petrus, die daar 3 keer toe een gezicht moest krijgen om naar hem toe te gaan. En dan wordt hem de dingen uitgelegd. En net zo, als wij bezig mogen zijn met de dingen van boven, bedenkt u dan dat de Heer u met lege handen laat staan? Nooit en ten nimmer. Dan komt de Heer ook naar ons toe. En geeft hij echt geopende ogen des harten. Ja. En dat is eigenlijk de houding die we aan moeten nemen. Net als een Cornelius. En dan moest ik ook nog denken aan die Emmausgangers. Ja. Die waren er ook een beetje mee aan. Die liepen dan maar wat. En ja, hoe zit dat nou allemaal? En naar hem toe komt de Heer Jezus zelf naast hen lopen. Om hem alles uit te leggen. Het is toch geweldig. En zulke mensen die bezig zijn met de dingen van boven, laat de Heer niet staan. Ga zelf aan de slag met het woord. En toets de dingen en maak ze je eigen door ermee bezig te zijn. En dan worden ze ook van jou. Ik heb een tekst, die ga ik alleen maar voorlezen. Maar 1 ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik, zegt Paulus, en ik hoop u met Paulus, naar het doel om de prijs, de roeping Gods, die boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn, al dus gezind zijn. Amen. Zullen we samen de Heere danken? Trouw Vader, dank u wel. Dat we ook vanmorgen naderbij mochten komen tot u en horen de woorden van u. Dat we mochten leren, Heer, uit het woord. Ja, Heere, dank voor uw gezindheid, Heere, dat u zichzelf zo vernederd heeft voor mij en voor iedereen om de zonde van deze wereld te betalen. Heere, want u was God en u had alle heerlijkheid. En Jozef wordt u genoemd de Heere der ganse aarde. En die heeft zich vernederd voor u en voor mij. Vader, dank u wel voor de liefde die gij zo had voor ons. En dat ook, Heere, zoals we ook hebben gelezen, dat die gezindheid ook in ons mag zijn. Dat we niet onze dingen, Heere, maar dat we uw woord, de dingen van boven, op de eerste plaats mogen zetten in ons leven. Heere, dat we ook in die gezindheid mogen wandelen, als een Cornelius. Heere, wil u uw werk in ons uitwerken, Heer, want als wij het zullen doen, dan breekt het ons weer handen af. Heere, wil u ook uw wandel in ons uitwerken, zodat we de oude dingen opruimen en u ruimte krijgt in ons. Ja, Heere, zodat u ons kan vullen met uw zegeningen. Wees zo met een ieder van ons, Heer, u kent ons bij name. En u weet, Heere, wat van ieder van ons het beste is. Vader, dank u ook voor deze morgen.